Goedemorgen, broeders en zusters. Kinderen en gasten. En mensen die de livestream volgen of misschien straks gaan volgen. Wees dat jullie van harte welkom zijn in deze dienst. In deze dienst waar we ook het heilige avondmaal vieren. En ik wil ook onze voorganger, Thijs Hessels. Fijn dat je wil spreken vandaag als vervanger van. En dat we samen een fijne en gezegende dienst mogen hebben. En dan wil ik nu vragen of een moment van stilgebed. Amen. We gaan zingen lied 150, Looft God.
Fijn u hier vanmorgen te zien. Ik kan wel zeggen, hoe maakt u het? Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat u dat allemaal gaat vertellen. Maar daar gaan we het wel een beetje over hebben vandaag. Het is mooi te beginnen met een loflied voor onze Heer. En ik denk dat elke dienst zou moeten beginnen met een loflied. Omdat dat de hartsgesteldheid is die we horen te hebben als we bij elkaar komen om een eredienst te hebben. Het is namelijk geen dienst voor onszelf. Wij zijn hier niet als het publiek. Wij zijn hier zeg maar als de artiesten in een voorstelling waar God het publiek is en waar God van mag genieten. En daarom is het goed om te beginnen met een looft hem, looft God. Ik zal mezelf even voorstellen, omdat het de eerste keer is dat ik hier ben. Mijn naam is Thijs Hessels. Ik ben hier ter vervanging van Alex Mons. Hij zou hier vandaag zijn, maar werd door koning en vaderland geroepen om mee te doen aan een grote oefening in Duitsland. En hij appt al even dat het een bijzonder indrukwekkende oefening is. Het is allemaal heel anders geworden sinds de oorlog in Oekraïne. Dus er wordt serieus geoefend en dat is op zich ook wel weer een prettig gevoel. Maar ik ben lid van Baptistengemeente Arnhem-Zuid, gemeente Ontmoeting. En ik groet u allemaal van harte van Arnhem-Zuid. En ja, ik zit daar nu bijna 30 jaar en dat is echt thuis. Aan de andere kant is het ook weer mooi om hier bekenden tegen te komen van heel lang geleden. Ans Gorter, familie Zijlstra. Ja, het is mooi om ook op die manier te zien dat we samen één zijn. Wij horen bij elkaar en elke keer kom je weer bekenden tegen. Het is een klein clubje. Ik weet niet of er van jullie nog mensen naar Arnhem komen eind van de week voor de algemene vergadering. Dan zien we elkaar daar ook weer. Votum en groet. Het gaat hier net weer wat anders dan wat ik gewend ben, maar dat geeft helemaal niks. Ik denk dat het stil zijn wat we net al gedaan hebben, wat wij bij ons altijd aan de groet vastdoen, dat is hartstikke mooi. Gewoon eventjes je gedachten op de Heer betrekken en even stil worden van alles wat ons in ons hoofd omgaat. Ik heb dat altijd wel nodig. Maar ik mag ook groeten. En groeten vanuit Arnhem ontmoeting, maar ook groeten namens God. Zoals Paulus het elke keer in de aanhef van zijn brieven deed, zei hij: ik groet u in de naam van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En die groet wil ik u ook geven. En de Heere die is vandaag aanwezig en hij wil ons zegenen door zijn woord, door wat gezegd wordt, door wat gezongen wordt, door wat we samen doen, door wie hij is en door zijn aanwezigheid hier in de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Ik denk dat we nu gaan zingen. Uit het liedboek voor de gemeentegezang 261, Jezus die langs het water liep. Ik mag vandaag het kindermoment doen en ik moet heel eerlijk zeggen, dat is de allereerste keer dat ik een kindermoment doe. Ik mocht nooit, maar ik vind het wel leuk. Maar ik heb wel een van mijn kinderen nodig om mij wel even te helpen, omdat het de eerste keer is. Dus wie wil mij even helpen? Kom maar. Kom maar. Ja. Maar dan moet ik je even wat uitleggen. Want ja, ik ga het vandaag hebben, als jullie straks weg zijn, over iemand die niks kon zien. En dat is niet leuk. Want zien is best heel belangrijk. Vooral naar elkaar kijken en elkaar zien. Kun jij mij eens even vertellen, deze doet het gewoon. Als je nou naar die meneer kijkt, ik ga zijn naam niet noemen, want dan kijkt hij om. Kijk, dat doet hij toch al. Wat zie jij dan?
Een meneer die zwaait.
Ja.
En bij het orgel zit.
Ja.
Een ruitjes t-shirt. Of zwart met wit.
Ja.
Een boek.
Ja.
Een camera of een box. Geen idee.
Nee. Best lastig hè, voor zo'n afstand.
Ja.
Ja, van ver af kijken is niet makkelijk. Zie je ook wat hij denkt en wat hij. Nee?
Nee.
En hoe hij zich voelt?
Nee.
Nee. En als iemand er helemaal vooraan zit, die mevrouw hier helemaal vooraan.
Die is blij.
Die is blij, hè? Dat zie je wel. Hoe zie jij dat ze blij is?
Ze lacht.
Ja. Zijn er wel eens mensen die lachen, maar niet blij zijn?
Ja.
Dat gebeurt ook wel, hè? Dus jij ziet wel dat ze lacht. En dan denk je dat ze blij is, maar zeker weten doe je het niet.
Nee.
Moeilijk is dat, hè?
Ja.
Zit jouw vader of moeder zit hier ook, hè?
Ja.
Kun je aan hun zien wanneer ze wel echt blij zijn?
Ja.
Dat zie je dan wel. Hoe komt het dat je het aan hun wel kunt zien?
Omdat je ze kent.
Omdat je ze goed kent, ja, precies. Nou, ik ga het vandaag hebben over een hele blinde meneer. Die lag... Ja, die zat eigenlijk in de straat van Jeruzalem te bedelen, want verder kon hij niks. En de Heer Jezus kwam langs en die zag hem en die wist ook wat hij nodig had. Die wist ook wat hij voelde. En ik denk dat dat het mooie is van de Heer Jezus. We zien hem niet zo vaak, maar hij ziet ons wel. En hij ziet het, hoe we ons voelen. Ook als je lacht, omdat je niet wil dat de rest ziet hoe je je voelt. Soms heb je dat wel eens, hè? Dan voel je je helemaal niet fijn en dan lach je toch maar, want de rest hoeft het helemaal niet te weten. Maar de Heer Jezus die weet het wel, dus je kunt ook alles gewoon tegen hem vertellen en zeggen, Heer Jezus, ik voel me helemaal niet fijn, maar ik lach wel, ik doe wel net alsof, maar eigenlijk voel ik me hartstikke rot. En de Heer Jezus die snapt dat, die weet wat er in jou zit en die snapt ook waar het van komt en die wil jou ook gewoon helpen. Nou, als je dat nou straks nog even uit gaat leggen in de zondagsschool, dan komt het helemaal goed. Dankjewel. René, ik wil jou even naar voren vragen. Ja, ja, jullie mogen weg. Sorry, ja. Daar ga ik trouwens niet over.
Vorige week werd ik door wat mensen, wat broeders, aangesproken van... waarom hebben jullie geen momenten gebruikt om het overlijden van Gerrit Bolsenbroek mede te delen? En nou, ik denk dat het ook goed is dat broeders en zusters ook ons van de raad op dingen wijzen waarin wij tekortkomen. Dus dank daarvoor nog. Nou, de reden dat we dat niet gedaan hebben is omdat we op een rouwkaart wachten, maar die... is niet gekomen, maar ik wil nu vragen of jullie willen gaan staan. Ik denk dat het beste is dat ik de brief, de mail die de gemeente is ingegaan, voorlees. Beste broeders en zusters, naar aanleiding van het overlijden van onze broeder Gerrit Bolsenbroek, deel ik u het volgende mede. Gerrit Bolsenbroek is geboren op 15 juni 1938 in Apeldoorn. En overleden op 25 juni 2023 in Norgen. Hij is 85 jaar geworden. Gerrit die is vanuit de WZC, de wiekslag in Norgen, daar is hij de laatste paar dagen geweest. En hij is op afgelopen maandag 1 mei in besloten kring in Assen gecremeerd. Het correspondentieadres dat kunnen jullie lezen in de mail die jullie ontvangen hebben. We bedanken WZC De Wiekslag in Norge voor weliswaar korte, maar liefdevolle verzorging van Gerrit. Ik wil graag voorgang in gebed. Vader, dank u wel voor het leven van Gerrit Bolsenbroek. Gerrit Bolsenbroek, een bijzonder markante man. Veel mensen zullen hem herinneren door zijn manier van doen en zijn manier van kleden. En heel veel mensen hebben daar misschien wel sceptisch tegen aangekeken. En Heer, wat is het dan goed dat uw Zoon Jezus Christus daar dwars doorheen keek en de mensen in het hart keek. En als je dan bij Gerrit op bezoek bent geweest, dan werd je altijd getrakteerd op schitterende verhalen, wat hij allemaal gedaan had. En dan vertelde hij ook over hoe hij mensen bij hem in de flat hielp. En dus dat, hoe hij mensen bijstond. Een goed hart dus. Vader, wilt u ook met zijn familie zijn, met zijn broer. En wilt u ook hen troosten en met hen meeleven, Heer. In het bijzonder met zijn broer, waar hij sinds kort weer contact mee had. Amen. Dan heb ik nog een mededeling. Ankie vraagt de gemeente om voor haar zus Nelly te bidden. En ze wil bidden veel vragen of ze voor Gods rust en vrede, of jullie voor Gods rust en vrede willen bidden voor haar zus Nelly, die op sterven ligt.
Ja, dan wou ik haast zeggen, gaat u even staan voor het volgende lied, want dat is op zich natuurlijk mooi. Laten we dit staande zingen. Mijn Jezus, mijn Redder, opwekking 461.
Laat elk moment al wat ik denk.
Gaat u zitten. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer God, wat is het goed om elkaar te ontmoeten. Om bij elkaar te zijn, Heer, in een mooi kerkgebouw. Om elkaar te ontmoeten, maar vooral ook u te ontmoeten. Wat is het goed, Heer, te weten dat u hier bent. Dat we niet alleen maar komen voor het sociale contact, maar om contact te hebben met u. En Heer, daarvoor hoeven we niet specifiek hier te zijn. Dat kan altijd, omdat u in ons wil wonen. Heer, maar als we samen zijn, dan kunnen we samen u eren. Dan mogen we samen u loven. Dan mogen we samen lief en leed delen, Heer. En terugkijken naar een broeder die onderdeel is geweest van de gemeente. Heer, dan mogen we bidden voor iemand die ziek is. Dan mogen we dingen met elkaar delen. Ook vreugde, Heer, leuke dingen. Dan mogen we samen gemeente zijn. Dan mogen we samen één zijn, Heer, zoals u, Christus en de Vader samen één waren. Heer, er is een eenheid die wij nooit zullen bereiken. We hebben allemaal onze eigen gedachten, onze eigen voorkeuren. En Heer, zo één als u en de Vader waren, Heer Jezus, zo zullen wij nooit worden. Maar Heer, u wil ons wel door uw geest wijzen wat uw wil met ons is. Door uw geest ons onderwijzen, ons leren over wat uw bedoelingen met ons leven is. Wat uw plan is, Heer, met deze gemeente, met ieder van ons persoonlijk. En Heer, wil u vragen om ook vandaag in deze dienst ons iets te leren over hoe u naar ons kijkt. Hoe u wil dat we naar elkaar kijken. Hoe we samen uw handen en voeten mogen zijn. Hoe we samen het lichaam van Christus mogen zijn met Christus als hoofd. Heer, als dat geen eenheid is, dan weet ik het ook niet meer. We horen bij hetzelfde lichaam. Heer God, we danken u voor uw goedheid, voor de vrijheid dat we hier bij elkaar mogen zijn. Waar zoveel landen christenen vervolgen, waar christenen verdrukt worden, waar het gevaarlijk is om elkaar te ontmoeten. Waar christenen in de gevangenis zitten en verschrikkelijke dingen moeten ondergaan. Wat is het dan een voorrecht om in vrede, in vrijheid hier bij elkaar te mogen zijn. Heer, u geeft ons ook de mogelijkheid om wat we hier beleven ook te delen met mensen buiten dit gebouw. En Heer, geef ons daarvoor de vrijmoedigheid. Vul ons, Heer, met uw liefde en uw ontferming voor de mensen om ons heen. Heer, laat ons zien wat daarin onze taak is, wat onze verantwoordelijkheid is. En help ons om over onze eigen schaduw heen te stappen. En ja, misschien toch eens wat te zeggen of toch eens iets te doen voor een ander. Heer, dank u wel dat we zo'n veelkleurige gemeente zijn. Heer, waar we het vanmorgen al even over hadden. Heer, dat er zoveel verschillende mensen zijn die allemaal hun eigen gaven en talenten hebben. Waarmee we elkaar kunnen aanvullen, waarmee we elkaar kunnen vooruit helpen. Heer, als de een de ander leidt, elke keer weer op een andere manier. Heer, dan zijn we dankbaar dat u ook ons aan elkaar geeft op die manier. Dank u voor de kinderen, Heer, die hier zijn vanmorgen, die hun eigen dienst hebben en daar ook op hun eigen niveau leren over uw liefde voor hen. En Heer, wilt u dat zegenen en wilt u ook in de harten van die kinderen dat implanten, Heer, dat ze dat hun hele leven lang niet meer vergeten. Heer, we weten niet hoe het later zal gaan met hen. Heer, we zien vaak genoeg dat kinderen op latere leeftijd toch de kerk loslaten. Maar Heer, wilt u wat hier nu gebeurt planten in hun harten, dat dat toch hen bijblijft. En dat op een zeker moment ja, ze u weer gaan zoeken dan. Het zou veel mooier zijn, Heer, als ze bij de gemeente blijven, dat ze bij u blijven. Wilt u hen vasthouden, Heer, en hen beschermen voor al die invloeden die er zijn tegenwoordig. Ook voor onze jongelui, de jeugd, Heer, wilt u hen beschermen tegen de aanvallen die er zijn en wilt u voor hen zorgen. Heer God, dank u wel dat we op deze manier samen gemeente mogen zijn. Naar elkaar om mogen zien, Heer. En help ons om een gemeente te zijn tot uw eer. Dat bij alles wat we doen, ook wat ik hier sta te vertellen straks, het zingen, maar ook wie we straks zijn als we weer de wereld ingaan. Dat we leven tot uw eer. Dat alles wat we doen tot uw eer en glorie is. In Jezus' naam. Amen. Ik heb al een paar dagen wat pijn in mijn keel. Het gaat nog goed. Maar ik neem wel zo nu en dan even een slokje water. Dan weet u dat vast. zou zo sneu zijn als ik halverwege de preek moet zeggen van jongens, dit was het. Lees de rest maar voor. Doen we maar niet. Toen ik hier binnenkwam werd ik vriendelijk, hartelijk onthaald. En dat is altijd heel mooi. Als we elkaar ontmoeten, dan zeggen we heel gemakkelijk, morgen, alles goed. Dat is iets wat je gemakkelijk zegt. Maar het is natuurlijk meestal niet de bedoeling dat je dan ook gaat vertellen hoe het echt met je gaat. Het antwoord is natuurlijk meestal, ja hoor, prima. Maar wat willen we eigenlijk weten als we zoiets vragen? Vragen we dan ook van, joh, is het goed met jou? Hoe gaat het met je? Eigenlijk is het meer van, joh, ik zie je, fijn dat je er bent. Alles goed? Ja, met mij ook. We zijn er weer. Op zich is dat natuurlijk helemaal prima. Maar de vraag is wel, zie je de ander ook? Kijk, het kan natuurlijk heel makkelijk zijn dat er mensen zijn die eigenlijk niet meer contact hebben dan dat. Die alleen maar eens horen van, joh, alles goed. En al beseffen, terwijl het gezegd wordt van, joh, jij wil helemaal niet weten hoe het met mij gaat. Je wil alleen maar hoi zeggen. Zeg dan ook gewoon hoi. Het kan zo zijn dat er iemand in een volle zaal volslagen eenzaam zit te zijn. We gaan het vandaag hebben over iemand die zelf niks zag, maar ook niet gezien werd. En ik lees dat verhaal niet in één keer. Ik ga er in stappen doorheen. Ik neem u mee op een avontuur, een verhaal, een reis door Jeruzalem. De tekst staat in Johannes 9. Als u wil mag u dat meelezen. Het komt ook allemaal op de beamer. Kijk, dit gaat geweldig. Ik ga met u stukje voor stukje lezen en nou, u gaat het wel merken. Er ligt hier trouwens een heel leuk ding. Ik leg dat even weg, dat mag wel, hè? In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Een man die al vanaf zijn geboorte blind was, dus niet blind geworden, een aangeboren gezichtsafwijking. Hij heeft nooit iets kunnen zien. Vanaf dat hij baby was, was hij blind. Toen hij peuter, kleuter was, wist hij niet beter. Zijn ouders zorgden gewoon voor hem. Maar naarmate hij ouder werd, puberteit, noem maar op, ging hij natuurlijk gewoon beseffen dat hij anders was dan de rest. Dat hij niet mee kon doen met andere kinderen. Hij liep gewoon keihard tegen zijn beperkingen aan. Hij ging steeds meer beseffen ook dat dit nooit meer zou veranderen. Dit was zijn leven, dit was wie hij was. Er was in die tijd natuurlijk geen enkel sociaal vangnet. Er was geen Stichting Bartimeus, geen gehandicaptenquotum voor werkgevers. Geen dagbestedingen, wat dan ook. Er was niks. En in die jaren was hij als blinde eigenlijk gewoon overgeleverd aan de hulp van anderen. En voor degene die bijvoorbeeld het huis Jemima kennen in Jeruzalem, daar worden kinderen opgevangen die eigenlijk door hun ouders aan de kant gezet zijn omdat ze gehandicapt zijn. Dat zijn kinderen waar je niks mee kunt, die hebben geen waarde in de maatschappij. Die werden vaak in een huis ergens in een hoekje gezet en niet naar omgekeken. Die kwamen in, daarvan ze heel veel terecht te komen, in dat kinderthuis Jemima, waar ze verzorgd werden, waar ze een zinvol leven krijgen met heel veel hulp. Was het toen niet. Leven was uitzichtloos. Misschien wel zinloos. En het enige wat je kon doen, en het enige wat jouw ouders ook van jou verlangden dan, was toch te zorgen voor een beetje inkomsten door te gaan zitten bedelen. Langs de kant van de weg zitten, je hand ophouden en hopen op een beetje compassie. Nou, veel compassie kreeg deze man niet. Laat even heel simpel stellen, er waren veel te veel bedelaars. Jeruzalem is natuurlijk een religieus centrum. Daar kwamen heel veel Joden vanaf de hele wijde wereld. Die kwamen naar Jeruzalem en die moesten drie dingen doen als daden van gerechtigheid. Bidden, vasten, almoezen geven. Dat waren eigenlijk de dingen die van hen verlangd werden, ook als ze naar de tempel gingen. De verplichting om almoezen te geven, ja, dat was iets wat erbij hoorde. Maar het was een verplichting. Het was geen compassie. Die almoezen werden wel gegeven, maar niet zoals dat door God bedoeld was. Eigenlijk wat in de grondtekst staat als het gaat over almoezen geven is je hand openen voor de ander. En dat betekent dat je een volle hand opent en dat die ander eruit mag nemen wat hij nodig heeft. In plaats van dat jij uit je buideltje je kleinste muntje pakt en dat bij de bedelaar in zijn hand mikt om maar aan je verplichtingen voldaan te hebben. Almoezen geven, daar moest je hart bij zijn. Dat was een daad van barmhartigheid. Zo was dat bedoeld. De fariseeën hadden het vertaald naar een verplichting. En zij voldeden daarmee aan het gebod. Klaar, maar zonder enige barmhartigheid. De manier waarop naar die man gekeken werd, was de manier waarop eigenlijk in het algemeen naar gehandicapten gekeken werd. Luister maar eens naar de vraag van de discipelen. Wat vragen ze aan hem? Hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Blindheid was niet iets wat je overkwam, hoewel er heel veel blinden waren in Israël. Daar moest een reden voor zijn. Iemand had schuld. En de vraag van de discipelen is heel typerend. Waar die blinde bij staat, wordt zijn casus besproken. Niet met het oog op hem. Niet van, joh, hoe is het met die man en hoe moet het verder met hem? Maar als een interessant theologisch dogma, wie is schuldig? Wie er zelf was, werd niet gezien. Laat even wel wezen, het is een interessante theologische casus. Volgens de profeten is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. Maar hoe zit het dan met iemand die blind geboren is? Als je geboren bent, heb je nog geen fouten gemaakt. Daar kun je dus heel lang over filosoferen. Hoe zit dat dan? Komt het dan door de fouten van zijn ouders? De man zit erbij en je houdt zijn hand op. Hij is dus al veroordeeld. Dus niet van, is hij schuldig, ja of nee? Nee, hij is veroordeeld. Er is iemand schuldig. Dat is al vastgesteld. En die man die zit daar maar. Als Petrus aan hem had gevraagd, joh, hoe gaat het met jou? Dan had hij waarschijnlijk gezegd, geef God de eer, alles is goed. Hij zou Petrus niet lastigvallen met zijn sores. Er was er helemaal niemand in geïnteresseerd. Niemand zag hem. Maar Jezus liep langs en zag hem. En dan geeft de discipel een duidelijk antwoord. Ze zagen het niet goed. De discipelen zagen het niet. Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Jezus is hier heel stellig. Blindheid is geen straf voor de zonde. Wat dan wel? Blind geboren, blind geleefd, zodat Gods werk zichtbaar wordt? Nee, ik denk eerder andersom. Hij is blind geboren en tot hiertoe blind geweest. Maar nu moet Gods werk in hem zichtbaar worden. Ondanks zijn blindheid kan God zijn werk in hem zichtbaar laten worden. Nu is het dag, Jezus is hier. Nu kan het. Straks komt de nacht, komt het lijden, komt de dood. Jezus is nu het licht voor de wereld. En zolang hij er is, is er licht en kunnen mensen zien. Na deze woorden spuwde hij Jezus op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezonden. Moet je je voorstellen, Jezus spuwt op de grond in het zand en maakt modder. Moet je eens een keer doen, modder in je ogen smeren. Kijken wat er gebeurt. Daar worden ze niet beter van. Het is niet door de modder dat die ogen beter worden. Laten we dat even vaststellen. Jezus stuurt die man naar Siloam. Siloam was een mikwa. Een bad dat gevuld werd met water, stromend water uit de bron Gihon, via een hele lange tunnel. Die bron die lag buiten de muur van Jeruzalem. Maar Hiskia had al eeuwen daarvoor een tunnel gehakt door die berg. En Siloam ligt op de laagste plaats van de stad. Water stroomt vanuit die bron naar het bad. Vanaf Siloam is er een hele lange trap naar de tempel, naar de ingang van de tempel. En Siloam werd door de Joden gebruikt om zich te reinigen voor ze naar de tempel gingen. Jezus zegt, ga je reinigen, ga je wassen in het badhuis Siloam. Reinigen in de mikwa deed je altijd als je iets ging doen tot Gods eer. Iets waar Gods naam aan verbonden was. Die man had geen idee wie Jezus was. Die man had geen idee, waarschijnlijk, hoe hij bij Siloam zou komen. Wat moest een blinde bij Siloam? Hij was gehandicapt. Hij was dus niet een volledig mens. Hij kwam waarschijnlijk nooit in de tempel. Hij was waarschijnlijk nooit naar Siloam geweest. Wat had hij daar te zoeken? Waarom zou hij daar dan naartoe gaan? Hij kende Jezus niet. Dat blijkt verderop. Waren het dan de woorden van Jezus die hem overtuigden? Was het misschien omdat Jezus de eerste was die hardop zei dat zijn blindheid niet zijn schuld was? Dat het niet aan zijn ouders lag? Dat er geen straf voor de zonde is? Waarom zou hij niet gaan? Wat had hij te verliezen? En de man ging weg. Hij ging het lange pad af. Hier ziet het daar bovenaan, de tempel. We weten niet waar dit plaatsvond, maar laten we even vanuitgaan dat het ergens in de buurt van de tempel was. En dan loopt hij dat hele lange pad naar beneden, naar het bad Siloam. Al die traptreden, tastend met zijn hand langs de muur, voelend met zijn voet naar de treden van de trap. Mensen die omhoog kwamen, die op weg waren naar de tempel, al gereinigd waren, probeerden hem te ontwijken om er niet weer besmet en onrein te worden. Maar hij waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Hij kon zien. Kun je het je voorstellen, altijd blind geweest. Nu kan hij zien. Wat moet die terugweg anders zijn geweest dan de heenweg voor die man? Hij kon zien, hij zag de mensen, hij zag de treden van de trap, hij zag de lucht, de wolken, de gezichten. En hoewel hij zijn hele leven nog nooit gerend had, moet hij dansend en juichend die trap opgegaan zijn. Het uitschreeuwend naar iedereen die je tegenkwam, ik kan zien, ik kan zien. En er kwam mensen tegen die hem herkenden. Hij herkende hen niet, hij had ze nooit gezien, maar zij hem wel. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet die man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, het is het. En die ander zei, nee, maar hij lijkt er wel op. Is het hem echt? Kan toch niet? Hij is blind, deze man kan zien. Ja, volgens mij is het hem wel hoor. Ze kunnen het niet geloven. Het is opvallend dat hier geen naam genoemd wordt. Het gaat over die man. Ze kenden hem als bedelaar. Zegt iets over hoe ze naar hem keken. De man zelf zei, ik ben het echt. En toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? Hoe dan? Hoe kan dat? Bestaat toch niet? Zijn hele leven blind geweest. Hoe kan dat dan? Wat is er gebeurd? En hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. En ik ging erheen. Ik heb me gewassen. En toen ik me gewassen had, kon ik zien. Wat moeten ze daar nou weer mee? Misschien hadden de buren ook wel kwaaltjes en zagen ze mogelijkheid. Maar ze waren niet gerust op. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze die man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Oh, ergens klopt dit niet. Mag dit wel? Is zijn genezing nou wel goed? Het was een sabbat en die Jezus die had modder gemaakt en dat in zijn ogen gestreken. Oh, dat was werk. En op de sabbat mocht je echt niet werken. De buren en de bekenden nemen de leiding. Ze gingen naar de fariseeën, die zouden het wel weten. En die moesten maar een uitspraak doen over hoe het nou verder moest. En wat hier nou wel of niet aan deugde. Er was niemand die zich om de man zelf bekommerde. Ook weer duidelijk, hè? Hij was voor hen, ook voor hen, niet meer dan een theologische casus. De vraag van, klopt dit wel? Theologisch gezien. Niemand die hem zag. Hij moest mee, liet zich door de anderen leiden. Ja, dat was hij zijn leven lang gewend. Iemand zegt, kom, en die pakt hem bij zijn arm en neemt hem mee. Mensen brachten hem, hij liep mee. Maar ook de fariseeën vroegen aan hem hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. En sommige fariseeën meenden, zo iemand komt niet van God, hij houdt zich niet aan de Sabbat. Anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Tja, was wel even een dilemma natuurlijk. Ofwel je hield je aan de geboden en dan verhoorde God je gebeden. Ofwel je hield je er niet aan en dan luisterde God niet naar je. Het was duidelijk dat de genezing van een blind geborene alleen kon door de kracht van God. Daar hoeven ze niet lang over na te denken. Maar hoe kan het dan dat iemand die het Sabbatsgebod overtreedt, zoiets doet? Ze zagen niet dat Jezus de Sabbat niet ontheiligd had. Het Sabbatsgebod was voor hen een groot pakket van regels, van opgesteld door de vaderen, waarin precies was vastgelegd wat wel en niet onder werk viel. God had daar niet gezegd. God had gezegd, eerbiedig de Sabbat. Maak het een dag tot eer van God. Maak het een dag om uit te rusten. Nou, hij had daarbij wel aangevuld, van, je mag niet werken zoals je dat die andere dagen doet. Maar er is een grote schil aan regels om Gods geboden heen gemaakt, om maar te voorkomen dat Gods geboden overtreden werd. En die schil van regels zorgde dat je haast niks meer kon doen. Ook nu nog schroeven de orthodoxe Joden het lampje van de koelkast voor de Sabbat los, zodat als ze op de Sabbat de deur open doen, ze geen licht ontsteken. Want er is een regel die zegt dat je op Sabbat geen licht mag ontsteken. Toen ik in Jeruzalem was, een tijd geleden, hadden we een Joodse gids, die woonde daar. Die zegt, kom langs na de dienst in de synagoge, en dan drinken we ons een kopje koffie. Maar bel niet aan, klop even op de deur. Want aanbellen, dan maak je een verbinding, dan valt onder werk. Kan niet. Dit was niet hoe God het bedoeld was. Had. Die fariseeën zagen dat niet. Die zagen alleen de enorme last die God hen opgelegd had. Ze kwamen niet uit. En nu? Ja. Simpel, vraag het maar. Ze vroeg het aan de blinden. Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was het antwoord. Ja, voor die man was het zo klaar als een klontje. Hij was genezen van zijn blindheid. Degene die dat gedaan heeft, moet wel een directe lijn met God hebben. Dat kan toch niet anders? Het moet wel een profeet hebben en zijn. Ja, en die fariseeën zitten met een probleem nou. Ze kenden Jezus inmiddels wel. De verhalen over hem waren rondgegaan. Ze moesten niets van hem hebben. Maar nu werd beweerd dat Jezus een blind geborene had genezen. Dat hij een profeet is. Moesten ze wat aan doen. En de gemakkelijkste oplossing is dan natuurlijk ontkennen dat er een probleem is. Als je geen probleem hebt, hoeft het ook niet op te lossen. Dus, de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was. En nu kon zien. Dus, als hij niet blind geweest was, dan is hij ook niet genezen. Dan hebben we dus ook geen probleem. Het enige wat dan nog overbleef, was dat Jezus dus modder gemaakt had, het op je ogen gestreken had, terwijl dat eigenlijk niet nodig was geweest. Maar dan had Jezus het Sabbatsgebod overtreden en dan hadden ze hem daar mooi op kunnen pakken. Dus even bevestiging vragen, de ouders erbij. Ze vroegen aan zijn ouders, ze riepen zijn ouders en vroegen hen, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Ofwel, hij was toch niet echt blind geboren? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Twee dingen konden de ouders onomwonden bevestigen. De man was hun zoon en hij was vanaf zijn geboorte blind. Daar was geen twijfel over mogelijk. Dat kunnen ze ook gewoon zeggen zonder dat dat op een of andere manier nare percussies zou opleveren. Maar wat betreft de oorzaak en hoe het gegaan was, dan hielden ze zich lekker op de vlakte. Ze waagden zich niet om iets over Jezus te zeggen. Veel te link. Eén verkeerd woord en je lag buiten de synagoge. Buiten de synagoge in die tijd was buiten het sociale leven. Buiten de maatschappij. Ook buiten de tempeldienst, buiten de offerdienst. Buiten de mogelijkheid om eenmaal per jaar verzoening te krijgen voor je zonde. Daar bleven ze liever ver vandaan. Nou, pakt even verkeerd uit voor de fariseeën. Over op plan B. Ontkennen dat er iets goed gebeurd is. Vaststellen dat Jezus niet deugde. Toen riepen ze de man die blind was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar. Dat weten we toch? Wacht even. Ben ik één te ver, hè? Ik dacht al. Ja, sorry. Geef God de eer. Niet die Jezus. Niet die zondaar, maar God. Dat is een hele oude uitdrukking die gebruikt werd al in het Oude Testament om iemand aan te sporen om de waarheid te vertellen. Dus doe niet wat jij denkt dat voor jezelf goed is, maar doe wat God de eer geeft. Zeg dat. Maar die man die gaf even simpel als duidelijk antwoord. Of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Doe er maar mee wat je wil. Hij weet helemaal niks van Jezus, die man. Hij heeft hem nooit gezien. Hij kent de verhalen niet, weet niet waar hij vandaan komt, weet niet waar hij nu is. Het enige dat hij weet is dat zijn leven volledig veranderd is door Jezus. Hij was zijn hele leven blind en nu kan hij zien door wat Jezus heeft gedaan. Wat een getuigenis. Je hoeft niet alles te weten over Jezus om van hem te kunnen getuigen. Je hoeft geen theologische discussies te kunnen winnen of uit te leggen hoe de drie-eenheid in elkaar zit. Wat dan ook. Als je kunt vertellen dat Jezus je leven veranderd heeft, dan mag je een getuige van hem zijn. Voor ons ook een goede les. Maar de fariseeën waren nog niet klaar met hem natuurlijk. Hij moest zich nog verder verantwoorden en dus ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. En de man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? En toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde. Oh kijk, daar zijn we weer terug. Hè? Sinds je geboorte zonde en daarom was jij blind. Wil jij ons weer les leren? En ze joegen hem weg. Hoe simpel kan het zijn? Zelfs een ongeletterde bedelaar ziet het. Maar de fariseeën wilden het niet zien. Ze veroordelen de man en jagen hem weg. Weet je wat in dit verhaal totaal ontbreekt? Er is niemand blij over de genezing van de blinden. Snapt u dat? Niemand die een feest optuigt, terwijl er alle reden toe is. Niemand die die man meeneemt, op de schouders pakt, door de straten sjouwt. Niemand die de barbecue aansteekt en de lichtjes aansteekt. Vlees erop, mooi kruik wijn erbij, muziek aan en feest. Moet je kijken wat er gebeurd is. Die man is zijn hele leven lang blind geweest en nou kan hij zien. Er is toch reden om groots uit te pakken, of niet? Er is een totale afwezigheid van empathie met die man. Niemand heeft hem echt gezien. Bijna niemand. Jezus zag hem. Jezus wist wat hij nodig had. Hoe zouden wij kijken naar die blinde bedelaar? Hoe zouden wij kijken naar iemand langs de kant van de weg die zijn hand ophoudt? Je ziet ze ook zat in de stad. Hoe lopen wij daar langs? Wat zien wij? Laten we maar eens even concreet maken. Wat doe je als hier nu een dakloze binnenkomt? Iemand die ruikt naar zweet en bier, die stinkt, die vet haar, vuile nagels heeft, een drankkegel van een meter. Hoe zouden wij naar zo iemand kijken als die hier binnenstapt? Gewoon echt eerlijk in je hart. Zou je die man zien als een schepsel van God, als een waardevol mens, als iemand die echt door God geliefd is? Of zou je hem een plekje hiervoor aangeven en hopen dat hij zich een beetje rustig houdt, dat we geen last van hem hebben? Hoe zouden wij kijken naar zo'n man? Zou je hem na de dienst vertellen dat hij van harte welkom is, maar alsjeblieft de volgende keer wel even douchen, tanden poetsen of zo? Zouden we als we weg zijn samen filosoferen over hoe het toch kan dat iemand zo aan lage wal geraakt is? Wat er gebeurd zou kunnen zijn? Zou het een casus zijn? Of zou het een man zijn waar wij met empathie, met bewogenheid, met liefde naar omzien? Kijk, voor God zijn er geen grenzen. Voor God zijn er geen blinde bedelaars. Voor God zijn er mensen. Hij houdt van blinde bedelaars. Hij houdt van stinkende daklozen. Hij houdt van heilige boontjes. Hij wil zijn werk in hen zichtbaar maken. Dat is wat Jezus zei. Waarom zit die man hier? Omdat God zijn werk in hem zichtbaar wil maken. En wat dichter bij huis, hoe kijken we eigenlijk naar elkaar? We zitten hier nu samen, mooie groep mensen, allemaal fantastische mensen. Hebben wij echt oog voor elkaar? In veel gemeenten kennen mensen elkaar natuurlijk best goed. Je trekt er jaren samen op. Je deelt het leven met elkaar. Je bent op elkaar betrokken. Dat zou moeten betekenen dat morgen, alles goed. Dat het ook wel meer inhoudt dan alleen maar het morgen. En dat je echt interesse hebt in die ander. Dat je die ander ook ziet. En ik hoop dat dat hier ook zo is. Maar laten we nog even een beetje dichterbij trekken. Hoe kijk je naar jezelf? Wat zie je als je in de spiegel naar jezelf kijkt? Ben je in staat om jezelf te zien als een kostbaar mens, door God geschapen met een bijzonder plan? Besef je dat je een geliefd kind van God bent? Kostbaar in zijn ogen? Is dat je identiteit? Is dat wie je werkelijk bent als je naar jezelf kijkt? Of voel je je misschien als die blinde man? Niet gezien, niet gewaardeerd, niet belangrijk, niet geliefd, kansloos, uitzichtloos. En durf je dat niet eens te uiten naar de mensen om je heen. Tegenover anderen die misschien heel gelukkig lijken, die het dik voor elkaar hebben. Er zijn zat mensen die een prachtig uiterlijk hebben, die naar buiten toe zich voordoen alsof het allemaal top gaat, maar van binnen zichzelf misschien minder waardig vinden, of te lelijk, of te dik, of te oud, of te jong, of te dom, of te wat ook. Misschien wel omdat anderen dat tegen je gezegd hebben een keer, of 100 keer, of 1000 keer. En het is moeilijk om een ander te zien zoals God hem ziet, als je jezelf niet ziet zoals God je ziet. Het besef van een onveranderlijke identiteit in Christus, als kind van God, door het verlossingwerk van Jezus, is essentieel om te kunnen worden zoals Hij, om anderen te zien zoals Hij de anderen ziet. Als je niet van jezelf kunt houden, is het moeilijk om van anderen te houden. Als je gekozen hebt om Jezus te volgen, maar je kunt niet op die manier naar jezelf kijken, dan denk ik dat het goed is om erover te praten met mensen die je kunnen helpen. Die zijn er ook vast wel. Hoe dan ook, God ziet jou. God kent jou. God houdt van jou. Hij wil zijn werk in jou zichtbaar maken. Hoe je ook voelt, hoe je in elkaar zit. Maar misschien ben je wel iemand die uiterlijk gelukkig overkomt, die zijn leven netjes op de rit heeft, die een hoogstaand geestelijk leven uitstraalt, maar die van binnen worstelt met allerlei vragen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook wel. Misschien ben je daardoor wel wat gefrustreerd of wat verward van hoe is het nou echt? Misschien doe je wel alsof je God de leiding geeft over je leven, maar zo nu dan twijfel je of die überhaupt wel bestaat. Of ben je cynisch? God kent jou. God houdt van jou. Hij wil zijn werk in jou zichtbaar maken. En misschien ben je wel iemand die het allemaal goed voor elkaar heeft, die een heerlijk geloofsleven heeft, die dicht bij God leeft, maar nog steeds moeite heeft om een stinkende dakloze te omhelzen en welkom te heten in de kerk. Maakt niet uit, God houdt ook van jou. Misschien doe je wel heel verkeerde dingen. Misschien ben je wel iemand die een ramp is voor zijn ouders, of voor zijn omgeving, voor zijn gezin. Misschien doe je wel stinkende best om de Heer te dienen, maar gaat het elke keer mis? Misschien merk je wel zo weinig van wie God is in jouw leven. God houdt van jou. God wil zijn werk in jou zichtbaar maken. Gods liefde voor jou is niet afhankelijk van wie je bent, of van wat je doet, of van je houding, of van hoe je je voelt, of wat je van jezelf vindt, of hoe anderen naar je kijken. Niet van je geloof, of van je ongeloof, van je zekerheid of je twijfels. Gods liefde is er. Die is nergens van afhankelijk. Die kun je niet verdienen. Die hoef je ook niet te verdienen. Die kun je ook niet kwijtraken. Die verandert niet. Hoe je best ook doet, wat voor puinhoop je ook van je leven maakt, God is liefde en hij houdt van jou. En hij verlangt de namen zijn armen naar je om je heen te slaan en je zijn liefde te geven. Om zijn werk door jou zichtbaar te maken voor anderen. Om door jou zijn liefde aan anderen te laten zien. Hij houdt zo ontzettend veel van jou, dat die Jezus, die daar door Jeruzalem liep, zoon van God, God zelf, naar de aarde gekomen is om voor jou te sterven. Omdat alleen zo jij en ik de mogelijkheid zouden krijgen om dicht bij hem te komen. God houdt van jou. Hij ziet je. Hij weet wat je nodig heeft. Hij kan en wil jouw leven voorgoed veranderen. Jezus hoorde dat die man uit de synagoge gejaagd was. Dat de fariseeën hem veroordeeld hadden. Dat hij weer alleen stond. En hij zocht hem op. Let wel, Jezus zocht die man op. Je zou het andersom verwachten. Jezus zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. En toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Geloof in Jezus en je zult zien. Amen. We gaan een lied zingen. Opwekking 705. Ik denk dat het weer op de biemen komt. Dit is een lied wat toch wel een link legt tussen dit verhaal, deze boodschap en het vieren van het avondmaal. Jezus wil zijn werk, God wil zijn werk in ons zichtbaar maken. En dit lied gaat over hoe wij elkaar kunnen dienen, hoe we anderen moeten dienen. Omdat dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. En hij wil dat wij dat gaan doen, ook voor hem. Laten we hier ook bewust naar de tekst kijken en dit op ons in laten werken.
Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen. Deep. wij doen wat Jezus wil. En gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen.
We gaan samen het avondmaal vieren. Dit is een hele bijzondere traditie. Het is, we zijn vaak heel trots op iets wat al heel lang bestaat. Iets waar we heel erg aan vastzitten. Vanmorgen kwam in me op, ik denk eens aan het Sinterklaasfeest. Hoe belangrijk wij dat vinden, dat dat gewoon blijft bestaan zoals het altijd geweest is. De hele discussie rond Zwarte Piet, dat is aan beide kanten een pijnlijke discussie. Want het is al zo'n oude traditie. Terwijl die pas vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederland echt voet aan de grond gekregen heeft. Hier hebben we het over iets wat Jezus heeft ingesteld 2000 jaar geleden. Op de avond voordat hij werd overgeleverd, voordat hij gekruisigd werd, vierde hij het Pascha met zijn discipelen. Het Pascha, een traditie nog veel ouder was, die is ingesteld toen God het volk Israël bevrijdde uit Egypte. Toen daar het bloed van het bokje aan de deurpost gesmeerd moest worden om aan de engel des doods duidelijk te maken dat hij voorbij moest gaan. Dat bloed wat Israël verloste van de dood die daar op de loer lag. De bevrijding van de slavernij die gevierd werd of herdacht werd in het avondmaal. Al die verschillende symbolen die erbij gebruikt werden. Dit is wat Jezus vierde met zijn discipelen. De Pesachmaaltijd. Hij heeft daar een eigen betekenis in gelegd, een diepere betekenis. De betekenis van het nieuwe verbond in zijn bloed. Het verbond in het bloed van Gods Zoon die op aarde kwam om onze zonden te dragen. En dat is wat wij nu nog steeds doen. En het is heel bijzonder om te weten dat op ditzelfde moment zoveel andere kerken ditzelfde avondmaal op een vergelijkbare manier gevierd wordt. Het is iets om te vieren. We herdenken de dood van Jezus. We herdenken dat zijn lichaam verbroken is. We herdenken dat zijn bloed vergoten is. Maar we vieren het omdat we weten dat dat geweest is wat nodig was om ons te bevrijden van onze zonden. En de relatie tussen ons en God te herstellen. Het is iets wat zo groot en zo bijzonder is. Het is moeilijk te bevatten. En God heeft in zijn wijsheid besloten om ons dit symbool te geven, omdat we het anders zo gemakkelijk zouden vergeten. Omdat het anders iets is wat je een keer met Pasen nog bespreekt en de rest van het kerkelijk jaar wel eens aan de orde komt. Maar juist door het regelmatig met elkaar te vieren, sta je stil bij de dood, maar ook bij de opstanding van Jezus Christus. We vieren open avondmaal. En open betekent dat iedereen die Jezus als Heer en Redder erkent en beleidt en in vrede leeft met de eigen gemeente, daar van harte welkom is. En ik wil ook vragen of er gasten zijn die er misschien voor de eerste keer met ons meevieren. Als er zo is, dan als je samen aan tafel bent, is het prettig om op zijn minst te weten hoe je heet. Zijn er gasten aanwezig? Wil je dan even opstaan? En zo niet, dan zijn we lekker onder elkaar. Dan ben ik de enige gast. En ik beleid van harte dat Jezus Christus mijn Heer en Redder is. En ik leef in vrede met mijn eigen gemeenschap. Fijn. Zoals u waarschijnlijk allemaal weet, is er ook druivensap naast de wijn die geschonken wordt. Laten wij even dit weghalen. Willen jullie mij er even bij helpen? Toch mooi om te zien dat onze zusters dat altijd veel makkelijker doen dan ik. Hè? Het gaat sneller en het wordt netter. Goed, zo is dat. We gaan samen het brood breken. We gaan samen uit de beker drinken. Maar ik wil heel graag nog eerst met jullie bidden. Heer God, ik dank u dat wij met elkaar dit avondmaal mogen vieren. En ik dank u dat u dit aan ons geeft om elke keer weer eraan te herinneren te worden. Hoe bijzonder het is wat u voor ons gedaan hebt. Heer, dank u dat we dit in eenheid mogen doen. Dat we samen het brood mogen breken. Dat we samen die beker mogen drinken. Wat allemaal van diezelfde wijnstok komt. Heer, dat we het ook samen mogen doen met zoveel gemeenten wereldwijd. Heer, waar heel veel gemeenten dit al gedaan hebben, omdat ze tijdzones voorlopen. Anderen het later nog doen. Maar over de hele dag, Heer, zijn er mensen die samen bij elkaar komen om te vieren dat uw dood, het verbreken van uw lichaam en uw bloed, verlossing hebben gebracht van de zonde voor altijd. Heer, dat we daardoor uw kinderen mogen zijn. Lof en eer voor u, Heer. Amen. Ik lees u de inzettingswoorden uit Matteüs 26, vers 26. Jezus zat met zijn discipelen aan tafel. Ze vierden Pesach. En toen ze verder aten, er zijn allerlei fasen in dat Pesachmaaltijd. Een loflied wordt gezongen, er worden dingen gedaan, er wordt weer wat. Nou, ergens in die hele maaltijd komt dit aan de orde. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Sprak het zegengebed uit. Hij brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. Janet, wil jij met ons bidden voor het brood?
Lieve Vader in de hemel, we zitten hier aan tafel. De tafel die u ooit heeft ingesteld, uw zoon Jezus. Uw zoon is voor ons gestorven, omdat u ons gezien heeft. Uw zoon moest sterven omdat u de wereld zo lief heeft. Heere God, het is niet te bevatten. God, ik wil een zegen vragen over het brood. Amen.
Amen. En zoals wij dat brood breken, zo delen we het ook uit. Zoals Christus zijn lichaam heeft laten verbreken en zichzelf aan ons heeft gegeven. En we wachten met het eten van het brood tot we allemaal samen hebben. Dus als jullie het uitdelen, dan wacht ik hier op jullie. Dankjewel.
Thank you.
zitten hier voor jou. En voor jou. Neemt, eet, dit is mijn lichaam voor u. En Jezus nam de beker en sprak het dankgebed uit. En hij gaf hier hun uit de beker met de woorden: drink alle hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Het bloed van Jezus. En dit is het teken van dit nieuwe verbond in het bloed van Christus. Dat aan het kruis gevloeid heeft tot vergeving van onze zonden. We kunnen ons niet voorstellen wat het geweest is voor Jezus. Verlaten door de Vader, terwijl hij één was met die Vader. Bedekt onder de zonden van de hele wereld. Die van u, die van mij. En ik moet heel eerlijk zeggen, er komt ook nog wel eens een beetje bij. En nog steeds heeft hij dat voor mij gedaan en is het voor altijd genoeg. Wil jij met ons bidden voor de beker?
Lieve Vader, dank u wel voor het grote offer dat u voor ons heeft gebracht. Dat wij dit elke keer weer mogen gedenken, Heer. Dat we daarbij stil mogen en moeten staan, Heer. Dank u wel dat het mogen weten dat we nu vrij naar de Vader mogen gaan, Heer. Omdat u uw bloed heeft laten vergieten, Heer. Dank u wel. Amen.
Amen. Delen jullie het rond? Zo. Dank je wel. Het bloed van Jezus Christus dat voor ons vergoten is. Heer Jezus, dank u wel dat u dit voor ons gedaan hebt. Dank u wel, Heer, voor uw grote liefde voor ons. Die oneindige liefde. Heer, we beseffen niet wat het geweest is, maar we mogen het wel vieren. We mogen wel beseffen, Heer, wat het voor ons veranderd heeft. En Heer, help ons om er ook van te getuigen. Om dat niet voor onszelf te houden, maar om voor anderen te vertellen over de enorme verandering die u in ons leven gemaakt hebt. Van niet-kinderen van God naar kinderen van God. Van wereldburgers naar burgers van het koninkrijk van de levende Heer. Dank wel dat we bij u mogen horen. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Gaan jullie weer zitten? We blijven hier zitten. Ja, vind ik prima. Wij gaan nog... Ga maar lekker zitten. Je kan het verder wel alleen. We gaan nog een lied zingen. Neem mijn leven. Er is nogal wat. Neem mijn leven. We hebben net gevierd dat Jezus zijn leven gegeven heeft. En nu is dus neem mijn leven. Nou, laat me eens over nadenken wat dat voor jou persoonlijk betekent. Wat wil je zeggen als je zingt, neem mijn leven? Er zijn nog een aantal mededelingen. Gaf ik jou de eer, René, of wie deed dat? Kom maar.
Ja, ik heb nog een paar mededelingen. Allereerst nog even ter herinnering van de zus van Ankie, Nelly, dat jullie daarvoor willen bidden. De bloemendienst. De bloemen gaan naar Nel en die worden bezorgd door Leo en Simone. De collectes, de eerste collecte is voor de gemeente en de tweede collecte is voor de Messias beleidende Joden. Ik wil jullie zo meteen van harte uitnodigen om koffie te drinken in de tuinzaal. Dat waren geen gasten, dus iedereen weet waar het is. En dan wil ik je nog wijzen op gebed bij de kaas. Dus hebben jullie wat op jullie hart, vreugde of verdriet, dan... Nodig ik jullie van harte uit na de dienst om bij de kaars te komen binnen. Ik weet in ieder geval dat Frans er zal zijn en verder. En Ellie. Dat kan ik van harte aanbevelen. Dan, Thijs zei het net al, aankomende vrijdag, dan is er een ledenvergadering, hè? Algemene ledenvergadering. Op dit moment gaat alleen Marten die gaat erheen, dus Marten belde mij eergisteren nog of ik wist of er nog iemand meegaat. Dus als er nog mensen mee willen, dan neem dan contact met Marten op of met ons of met mij, dan kunnen jullie misschien met elkaar meerijden. De mededelingen gaan vanaf volgende week. Er zijn wat op- en aanmerking geweest over dat we alleen de voornamen noemen met die, ja, ik mag het haast niet zeggen, maar die belachelijke wetgeving van de AVG. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat zeg ik niet in de titel als voorzitter. Maar dat gaan we in het vervolg gaan we dat doen na de dienst. De livestream wordt dan afgeschakeld, zodat we wel de namen en dergelijke kunnen noemen. Dan wens ik jullie verder nog een gezegende dag toe.
Ja, dan mag ik nog iets heel bijzonders doen. Ik mag jullie de zegen geven. De zegen van de Heer, kom maar vast staan. Het is denk ik wel even belangrijk dat u weet dat het niet mijn zegen is. Ik heb niet zoveel weg te geven als zegen, maar ik mag u de zegen van God doorgeven. En neem het ook zo aan van hem. En ik geef u de zegen zoals die in Numeri beschreven staat, zoals de hoge priester die op het volk mocht leggen. Dat betekent het licht op het volk, je mag het meenemen. Deel het ook uit aan anderen. De zegen van God is rijk en daar heb je overvloed van. Dus deel het uit aan anderen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u liggen. Lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. We zingen nog het laatste lied, Ik wil jou van harte dienen. Liedboek 502. En neem dat mee voor de komende tijd. Dien elkaar, dien de mensen buiten de gemeente. Door te dienen kun je Gods werk laten zien aan anderen. Je hoeft dat helemaal niet in grote verhalen te doen. Er is zelfs wel gezegd van als je wil evangeliseren, als je Gods boodschap uit wilt dragen, dan kun je dat op alle mogelijke manieren doen, eventueel met woorden. Maar er zijn heel veel andere manieren. Dien elkaar, dien de wereld, zodat ze aan jou zien wie God is.